Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We hebben vandaag week 3, zou je kunnen zeggen, in de serie Jezus vinden in de tabernakel. Waar we kijken naar het tabernakel, de woonplaats van God onder het volk. En waar Theo 2 weken geleden in eerste instantie inging over het wonder van genade, dat God überhaupt woont onder zijn volk. En we hebben gekeken van ja, dat is prachtig. God woont te midden van zijn volk, niet ergens aan de rand. Maar hij woont centraal in het midden, met alle eigenlijk stammen daaromheen gelegerd. We hebben ook gezien, om die tabernakel zit een witte omheining. We hebben ook gezien, voor die tabernakel is er een vierkleurige poort. We hebben gezien hoe dat ook spreekt van de Heer Jezus. Die uiteindelijk ook onze poort is, die de deur is, de schapen. Die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En vanochtend gaan we eigenlijk, je zou kunnen zeggen, naar binnen. Treden we de voorhof binnen. We gaan niet de eigenlijke tent binnen, maar we treden de voorhof binnen. En het eerste wat we in die voorhof tegenkomen, is het brandofferaltaar. En dat is ook het eerste wat de Israëliet, die de tabernakel binnenging, de voorhof binnenging, tegenkwam. Het brandofferaltaar. Het onderwerp van vandaag, ook in combinatie met de viering van het avondmaal. En door die poort, ja, de Israëliet die daar binnenging, kon alleen maar naar binnen als hij een offer bij zich had, om te offeren op dat brandofferaltaar. Dus de vrijmoedigheid om te verkeren in Gods aanwezigheid, in Gods tegenwoordigheid, in Gods huis, heeft te maken met dat brandofferaltaar. En ook onze vrijmoedigheid om eigenlijk in de tegenwoordigheid van God te zijn, is alleen maar te vinden in Jezus. Van wie niet alleen de offers spreken die op het brandofferaltaar werden gebracht, maar eigenlijk ook het brandofferaltaar zelf spreekt over Jezus. Nou, hoe dat altaar eruit moest zien, lezen we in Exodus 27, vers 1 tot 8. Daar staat, u moet ook het altaar van acacia hout maken. De lengte moet 5 el zijn, de breedte 5 el, het altaar moet vierkant worden, en zijn hoogte 3 el. U moet dan zijn hoorns op de 4 hoeken ervan maken. En zijn hoorns moeten er één geheel mee vormen. En u moet het met koper overtrekken. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen. En de bijbehorende scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurschalen. Alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. En in de versen daarna lezen we nog over de ringen en over de draagbomen die er ook nog allemaal bij horen. Nou, dat zal er ongeveer als volgt hebben uitgezien. Het volgende plaatje. Zo zag het er ongeveer uit. En als je denkt van ja, hoe is dat qua grootte? Nou, als je kijkt eigenlijk de bak om het kruis. De lange kant waar wij tegenaan kijken is 2,5 meter lang. En dat is 5 L. Dit is een rechthoek. De brandofferaltaar was een vierkant. Dus die was 2 keer, zeg maar, die lengte. En de hoogte, dat is 1 meter hoog. Het brandofferaltaar was 1,5 meter hoog. Dus dat is, zeg maar, vandaag ongeveer ons brandofferaltaar. De bak rondom het kruis. Het heeft ongeveer het formaat van brandofferaltaar. Maar uiteindelijk is natuurlijk wel de vraag, waar brengt ons dit? Wat zegt dat brandofferaltaar ons? Dat een specifieke plek in de offerdienst van het volk Israël, de Joden, maar wij zijn christenen in 2013. Wat zegt ons dat? Nou, het zegt ons heel veel. Dit brandofferaltaar brengt ons eigenlijk bij het hart van het Oude Testament. Bij de offerdienst die door God zelf is ingesteld. En ruim een maand terug hebben we gesproken over het verlangen, ook een verlangen voor dit seizoen, dat we Christus willen kennen. En dat we de kracht van zijn opstanding willen ervaren. En dat we ook zien door die kracht van de opstanding dat muren zullen vallen. Nou, als we Christus meer willen leren kennen, dan is het belangrijk om ons ook te verdiepen in de offers in het Oude Testament. Want die verschillende offers krijgen uiteindelijk hun ultieme vervulling in dat ene offer van Jezus, daar aan het kruis van Golgotha. En dus is ook dat ene offer aan het kruis vertegenwoordigt allerlei verschillende offers. En dat laat ook zien, als we ons verdiepen in die offers, dat het offer van Jezus een ongelooflijk rijk offer was. Wat niet gaat over één aspect, wat niet gaat over alleen maar vergeving van zonde. Dat offer van Jezus is de vervulling van al die verschillende offers in de offerdienst van Israël. En dus mogen we ons de volgende vragen stellen. Ten eerste, waar staan die offers allemaal voor? En het tweede, hoe spreekt het brandofferaltaar over Jezus? Hoe spreekt het brandofferaltaar over het avondmaal, wat we er ook aan verbinden vandaag, wat we ook gaan vieren? En, belangrijke vraag in het kader van de serie Intimiteit met God. Hoe helpt nou die kennis van het brandofferaltaar, hoe helpt het in combinatie met avondmaal, hoe helpt dat ons verder als het gaat om intimiteit met God? Om het wandelen met Hem, om het leven in verbondenheid met de Heer. Nou, beginnen we met het eerste. Waar staan die offers allemaal voor? Om die vraag te beantwoorden waar die offers voor staan, moeten we eigenlijk eerst nog een stapje verder terug. Moeten we eerst terug naar de reden waarom die offerdienst er überhaupt is. Waarom is die offerdienst ingesteld in het Oude Testament? Nou, heel beknopt samengevat vinden we eigenlijk de verklaring ervoor in Ezechiël 18, vers 4. Daar staat, de ziel die zondigt, zal sterven. En in het Nieuwe Testament zien we dat dat voor ons niet anders is. Want in Romeinen 6, vers 23 lezen we, het loon dat de zonde geeft, is de dood. Dus God stelt de offerdienst in vanwege dat aspect. Hij verstelt die offerdienst in tot verzoening van de zonde. En daar ligt ook heel vaak de nadruk, de focus. Als we het hebben over het offer van Jezus, over de offerdienst, dan gaat het heel vaak over verzoening en vergeving. Maar God stelde het offer niet alleen maar daarvoor in. God stelde die hele offerdienst vooral ook in dat ze mochten gaan zien en mochten gaan snappen dat dwars door die offers heen, ze mochten leven in relatie met Hem. Dat ze mogen leven hoe het is om te leven in een verzoende relatie met God zelf. In het Bijbelboek Leviticus vinden we in de eerste 5 hoofdstukken de 5 belangrijkste offers benoemd. Het gaat om brandoffer, spijsoffer, dankoffer, zondoffer en schuldoffer. En wij, iedereen die altijd probeert vol goede moed van ik ga de Bijbel lezen, ik ga hem helemaal lezen en ik begin voorin. Genesis, prima, gaat nog wel, verhalend, Exodus, ook heel veel verhalend, lukt allemaal nog wel. En dan komen we bij Leviticus. En de meeste mensen die ik ken stranden dan toch heel vaak in Leviticus. Had al die offers en al die wetten die er omheen zitten. Man, wat is dat allemaal ingewikkeld en wat moet ik er eigenlijk mee? Nou, als we Jezus willen leren kennen, dan is het zo relevant om ons juist ook vandaag te verdiepen in die offers van Leviticus. Want daardoor wordt het offer van Jezus gaat zoveel meer schijnen, gaat zoveel meer inhoud en betekenis krijgen ook voor ons. En die offers, die spreken niet alleen maar over dat wat wij heel vaak denken. Het gaat heel vaak ligt de focus op het zondoffer of het schuldoffer. Het zijn verplichte offers en ze zijn nodig. Want het loon van de zonde is de dood. Maar opvallend is dat bij al die offers eigenlijk de grootste nadruk voor God niet lijkt te liggen op die 2 offers. Schuldoffer en zondoffer. Want het zijn er maar 2 van de 5 die dienen voor die verzoening van zonde. Verplichte offers, ze zijn nodig, ze horen erbij, maar ze worden ook pas als laatste van die 5 offers behandeld. En als je kijkt bij de tabernakel, dan wordt het belangrijkste eerst behandeld. Namelijk de ark van het verbond en de verzoendeksel. En hier zie je dat deze offers pas als laatste komen. Want de offerwetten die beginnen met het brandoffer, met het spijsoffer en met het dankoffer. 3 vrijwillige offers. Die worden eerst genoemd in die offerdienst, in die offers in Leviticus. 3 vrijwillige dankoffers die eigenlijk een lieflijke reuk voor de Heer worden genoemd. En bij die offers wordt dus de offeraar niet gezien als zondaar die een offer kon brengen. Maar God ziet die offeraar als een gelovige. Als een getrouwe Israëliet die eigenlijk uit dankbaarheid voor het leven ook met God, God offers brengt. Uit dankbaarheid voor wie God is. Uit dankbaarheid voor ook het leven wat hij hebben met diezelfde God. Dus het gaat niet om vergeving van zonde bij de eerste 3 offers. Bij de meeste offers dus. Het gaat om de omgang met God. Om aanbidding. Om uitingen van dankbaarheid. Nou, dat is al een hele belangrijke constatering. 5 offers, de eerste 3 gaan niet over zonde en schuld. Is nodig, hoort erbij, kunnen we niet zonder. Maar de eerste 3, en dus de meeste van de offers, gaan over het leven in die verzoende relatie. Gaat om aanbidding. Gaat om dankbaarheid. Ik zal ze alle 5 kort bij langs lopen. Eerst hebben we het brandoffer. Dat is het offer waar ook het altaar naar is genoemd. En we lezen in Leviticus 1 dat het offer uitwerkt dat wij welgevallig zijn voor God. Het is een offer wat te maken heeft ook met toewijding aan God. In die relatie wijd je je toe. Net zo goed als in een relatie die je hebt in de wereld, met je vrouw of in je gezin of met vrienden, je wijdt je toe. En dat spreek je soms ook uit. En het brandoffer is ook zo'n uiting van toewijding aan God. Nou, wat is een brandoffer? Een brandoffer is een offer van een dier. Een geit, een schaap, een rund of een duif. Dat kon verschillen, ook al nog lang, hoe groot je kudde was. Maar een dier dat op het altaar werd gelegd, werd volledig verbrand. Er waren ook offers waar je zelf nog een deel van kreeg, of offers waar de priesters een deel van kregen. Maar het brandoffer was volledig voor de Heer. Een welriekende geur voor hem. Dat is een vrijwillig offer. Dat is eigenlijk een offer om te laten zien hoe blij je bent met God. Hoe heerlijk het is om te weten dat je zijn kind mag zijn. Een offer omdat je zijn genade ervaart. Een offer als dank voor het feit dat hij jou gemaakt heeft en dat alles ook van hem afkomstig is. En dit offer werd ook elke ochtend en elke avond door de priesters gebracht. Ook voor en namens het volk. Brandoffer. Je zou kunnen zeggen in één woord, dan heb je het over toewijding. Toewijding aan de Heer. In de relatie die er is. Het tweede offer is spijsoffer. Dat is het enige offer waarbij geen bloed vloeide, maar wat gewoon werd gemaakt van meel en andere zaken. Maar dat offer werd wel in het vuur gebracht. Ook om dat daarmee een lieflijke reuk voor God te laten zijn. En dat offer drukt eigenlijk de erkenning op dat alles wat we hebben, dat we dat te danken hebben aan de Heer. Het is in één woord eigenlijk, zou je kunnen zeggen, aanbidding. Spijsoffer is een offer van aanbidding. Van Heer, wat bent u geweldig. En Heer, wat zijn we eigenlijk ook dankbaar dat wij bij u mogen horen. En voor alles wat u doet in onze levens. Derde offer is het vredeoffer. Wordt ook wel dankoffer genoemd. Dat werd ook uiteraard gebracht als uiting van dankbaarheid. Maar ook als middel om juist dat verbond tussen God en de offeraar te bevestigen. Dus dat verbond, dat willen we bevestigen. Maar het werd ook gebracht als een groep mensen samenkwam. Om samen te eten in die vooraf rond het brandofferaltaar. Daar werd een deel van dat offer werd als lofprijs, zou je kunnen zeggen, aan God gegeven. Maar de rest werd dan tijdens een gemeenschappelijke maaltijd opgegeten. En dat ontstond vanuit het verlangen, ja, om die verbondenheid met God, maar ook met elkaar, onder het volk, maar zo kunnen wij ook die verbondenheid samen vieren, om die te vieren, om dat te delen. Dus dit gaat heel erg over verbondenheid. Verbondenheid met de Heer, maar juist ook verbondenheid met elkaar. Wat samenkomt, want wij zijn broers en zussen. Ik denk niet iedereen van jullie zou mij uitgekozen hebben als vriend. Of als broer. Maar ja, we zijn nou eenmaal, want we zijn allemaal kinderen van dezelfde vader. En dat is mooi. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Mogen we er richting avondmaal verwonderd over zijn. We lopen hier allemaal op weg naar het avondmaal. Waarom? Omdat we kinderen zijn van dezelfde vader. Omdat Jezus hetzelfde offer bracht voor jou als voor mij. Dus we horen bij diezelfde God. En ik zeg, dat schept een band. Zondoffer als vierde offer. Een verplicht offer. Een offer om af te rekenen eigenlijk met onopzettelijke zonden. Met zonden van onreinheid, die je soms kon overkomen als je per ongeluk bloed aanraakte, of een vrouw die ongesteld was, of al dat soort dingen, verkeerd voedsel. Maar wat er ontstond door nalatigheid of door gedachteloosheid. En dat offer, dat stelt eigenlijk, dat herstelt de offeraar, de zondaar, in zijn relatie met God. Want ook al is het een onnadenkende zonde, heb je niet expres bewust gezondigd tegen een ander, dan nog is het zonde. En zonde kan bij God niet bestaan. Dat kan niet samengaan met zijn wezen. En dus ook voor dat soort zonden is een offer nodig. Het herstelt ook de offeraar in zijn omgang met God, maar het laat wel iets zien van de ernst van de zonde. Wat voor zonde het ook is, het kan nooit samengaan met God, die ook een heilig God is. Het vijfde offer is het schuldoffer. Dat is het tweede verplichte offer. Dat is om af te rekenen met zonde die je hebt gedaan tegen God, terwijl je wist dat dat niet oké was, of tegen anderen. Het vorige offer, zou ik zeggen, één woord wat erbij hoort is vergeving. Maar hier gaat het ook om echt het opnieuw verzoend raken met God en met de ander. En als je dat overbracht, omdat je ook gezondigd tegen een ander, dan hield dat ook in dat je automatisch ook alles in het werk stelde om het weer goed te maken met de ander. En hield ook in als je de ander benadeeld had, dat je hem dat teruggaf met 20% rente. Dat was het schuldoffer. Dus alleen vergeving vragen ze nog niet genoeg. In het schuldoffer zien we ook dat het ook belangrijk is om alles wij gezondigd hebben tegen anderen, om dat weer in orde te maken. Een belangrijke les van het schuldoffer ook voor ons. Vijf offers. Vijf hoofdstukken van Leviticus. Offers die spreken over toewijding. Die spreken over aanbidding. Over verbondenheid. Over vergeving. Over verzoening. Zo breed zijn eigenlijk de offers.
Het is mooi om te zien dat er voor de Israëliet dus een weg terug was naar God. En dat we mogen zien dat offeren veel meer is dan alleen maar zonde belijden en een beroep doen op het offer van een dier. In ons geval Jezus. Maar dat het juist ook gaat over het leven in die relatie. En niet zozeer om die relatie weer te herstellen. Maar dat brengt ons al bij de tweede vraag. Hoe spreekt dat brandofferaltaar dan over Jezus? Hoe kun je zo makkelijk die link leggen met Jezus? En hoe spreekt het over het avondmaal? Nou, als eerste kun je zeggen dat die vijf woorden, dus ook allemaal eigenlijk hun vervulling hebben gekregen in het offer van Jezus. Het offer van Jezus spreekt dus ook over toewijding. Dat spreekt ook over aanbidding. Het verheerlijken eigenlijk ook van God de Vader in dat ultieme offer op Golgotha. Het spreekt ook over verbondenheid die ook hersteld wordt. En de eenheid tussen Jezus en zijn Vader. Aan het kruis ook juist even niet. Maar het geeft aan dat juist nodig was om de verbondenheid voor ons weer te herstellen. En het spreekt ook over vergeving. En het spreekt over verzoening. En belangrijk is als we daarnaar kijken, dat we kijken in de Bijbel naar het principe van plaatsvervanging. En identificatie met een ander of met een offer. En vandaar dat de betekenis van lichaam en bloed, juist ook als het gaat om het vieren van het avondmaal wat we vandaag doen. Dus als eerste aspect kijken we naar het gegeven van plaatsvervanging. Want dat is een centrale gedachte in de hele offerdienst. Plaatsvervanging. Want God wil de dood van de zondaar niet. Maar er moet wel betaald worden voor de zonde. Er moet wel afgerekend worden met de zonde. Want God is heilig en God is rechtvaardig. En God kan. Hij zou het misschien wel willen. Maar God kan geen enkele zonde door de vingers zien. En dat is zo anders denk ik dan hoe wij er soms mee omgaan. Wij zien soms nog een zonde van ons wel door de vingers. Dan denk ik, het is niet groot. Er is verder niemand bij geschaad. Dat is niet de manier van denken zoals het uit de Bijbel op ons afkomt. Dat is niet wat uiteindelijk past bij het wezen van wie God is. God is 100% heilig. Dat is zijn wezen. Hij kan niet samengaan met de zonde. Ook niet met kleine inimini zonden. Waar je denkt van, niemand heeft er last van. Niemand ziet het. En God zal dat toch geen probleem zijn. Maar voor de rest is toch zoveel oké in mijn leven. Mooi dat er dan zoveel oké is in je leven. Maar God zijn wezen bepaalt dat er gewoon helemaal niks aan zonde. Hoe klein ook. Hoe onoplettend. Toevallig gebeurt ook, kan samengaan met wie hij is. Want dan zou er niet meer de heilige God zijn. Nou, dan zou er heel veel in elkaar donderen, zeg maar, aan hoe God zou kunnen werken in deze wereld. God is heilig. Dus kan geen enkele zonde samengaan met zijn wezen van heiligheid. En dus moet er een leven gegeven worden. Want het loon van de zonde is de dood. En alleen de dood kan dus die zonde opheffen. Er moet een leven gegeven worden. Een leven voor een leven. De zonde moet worden betaald, zou je kunnen zeggen. Of de schuld moet worden betaald. En de zonde moet worden verzoend. En daarom had dus die offeraar een dier bij zich. Een gaaf, rein dier uit de eigen kudde. Het moest hem wel wat kosten. Om uiteindelijk ook die plaatsvervanging te laten plaatsvinden. En die offeraar die legde de kop op het dier. Bij dat brandofferaltaar. Uiteindelijk slachtte hij zelf het dier. En hij legde de hand op de kop om de dier. Om zo bewust te zijn. Terwijl je uiteindelijk ook dat dier zelf moest slachten. Ter plekke. Om bewust te zijn van dit dier nu. Sterft in mijn plaats. En als het ging om een schuldoffer. Of om een zondoffer. Yes. Dan was dat dus dat dier sterft in mijn plaats. En mijn zonde wordt eigenlijk hiermee plaatsvervangend op dat dier gelegd. En daarmee wordt er, zeg maar, betaald voor die schuld, voor die zonde. Dat is eigenlijk de weg van de offeraar naar het dier. Zonde die eigenlijk op het dier wordt gelegd. Maar andersom, als dat dier werd gebracht als een brandoffer, of als een dankoffer, dan zou je kunnen zeggen dat de lieflijke geur die uiteindelijk dat offer bracht, dat ging juist van het dier, werd eigenlijk de offeraar aangerekend. En dat ging eigenlijk andersom. Dat zonde ging van offeraar naar dier. Maar het offer wat uit vrijwillige basis was. Het effect daarvan. Dat God dat ook voor een lieflijke geur van God was. En dat God dat ook aanrekende als toewijding. Als aanbidding. Als dank. Dat sloeg ook terug daarmee op de offeraar. En we lezen ook in Leviticus 4, vers 4, hoe dat daar in de Bijbel staat. Hij moet de stier naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en daar, ten overstaan van de Heer, zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten. Hij zou kunnen zeggen, zo heeft de Heer Jezus ook op ultieme manier dat principe van plaatsvervanging ingevuld op Golgotha. En ik vind dat heel treffend wordt verwoord in Jesaja 53, wat vooruit wijst op Jezus. En wat in het Nieuwe Testament ook duidelijk is en ook zo wordt gebruikt in die teksten, dat gaat over het offer van Jezus. Jesaja 53, vers 4 tot 10, daar staat, dus degene die komen zal, hij heeft onze zonden op zich genomen. Plaatsvervanging. Hij heeft onze smarten gedragen. Plaatsvervanging. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Plaatsvervanging. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Plaatsvervanging. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Plaatsvervanging. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Plaatsvervanging. En in vers 10. En hij zal zich tot een schuldoffer stellen. De ultieme plaatsvervanging vond plaats aan het kruis. Toen Jezus zich stelde als een schuldoffer. Maar ook als een zondoffer. Maar ook als een brandoffer. Ook als een dankoffer. En dat schuldoffer waar hierover wordt gesproken in Jesaja 53, is een offer waar wij ons ten volle mee mogen identificeren. Waar wij eigenlijk onze hand op mogen leggen. Van dat offer, daar gebracht. Zijn lichaam, gegeven voor ons. Daar identificeer me mee. Dat is de plaatsvervangende leven wat uiteindelijk gevloeid is, gegeven is voor mij. Want zijn striemen zijn ons genezing geworden. Zijn schuld, ja onze schuld zou ik kunnen zeggen, is gedragen. En dan is er genezing. Bovenal is er dan genezing van schuld. En daarmee heel vaak ook genezing van schaamte. Want zo vaak zit er aan onze schuld ook zoveel aan schaamte omheen. Daar wil God ons ook van genezen, van schaamte. Vanwege schuld. Als de schuld wordt weggenomen, dan wil God ook er alles aan doen. Om die schaamte bij ons weg te nemen. En dat kan ook door het gewoon met broers en zussen te bespreken. Maar dit brengt ons bij het brood van het avondmaal. Jezus gaf zijn lichaam als offer. Zijn lichaam dat doorboord. Zijn lichaam dat verbrijzeld. Zijn lichaam dat eigenlijk vol striemen raakte. Zijn lichaam als dankoffer. Als zondoffer, als schuldoffer, als spijsoffer, als vredeoffer. En daarom, als we avondmaal vieren, breken we ook het brood. Om daarmee ook de bewust te worden, ja, zijn lichaam, dat werd verbroken, werd verbrijzeld. Zijn lichaam, daar kwamen uiteindelijk die striemen op. Striemen die ons tot genezing zijn. Dit is wat we in het avondmaal gedenken als het brood breken. Het brood dat staat voor het lichaam van Jezus. Wat verbroken werd voor jou en voor mij. En laten we daar ook gewoon voor danken en voor bidden dat Hij zijn lichaam gaf. En dat het die uitwerking voor ons heeft. Heer Jezus, dank u wel dat u uw lichaam gaf. Dat uw lichaam werd verbrijzeld, werd doorboord, met striemen werd geslagen. Om ons uiteindelijk tot genezing te zijn. Om ons uiteindelijk tot bevrijding te zijn. Tot reiniging te zijn. Tot verlossing te zijn. Tot verzoening te zijn. Dank u Jezus voor dat ultieme offer. U gaf uw lichaam. U liet uzelf verbreken. Zoals wij nu ook het brood breken, Heer Jezus. En ik bid ook Heer, als we straks avondmaal vieren en het brood tot ons nemen. Heer, dat weer wat dieper inlandt in ons. Hoe ongelooflijk rijk uw offer is. U ons daardoorheen ook vrij wilt maken van schuld en van schaamte. En juist ons wil leiden verder in die relatie met God. Dank u Jezus dat u uw lichaam gaf. En als we het dan hebben over het offeren van dieren en over het offer van Jezus, ja, dan moeten we het ook hebben over de betekenis van bloed. Wat uiteindelijk in het avondmaal gesymboliseerd is in de wijn. We lezen onder andere Leviticus 17, vers 11. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. De ziel van de mens, onze ziel, staat voor het leven. En de ziel zit in het bloed. Dus als er in het kader van plaatsvervanging een leven voor een leven gegeven moet worden, dan moet er dus bloed vloeien. Want het bloed bewerkt uiteindelijk de verzoening, zoals hier staat in Leviticus 17. Dus zo kan in plaats van mijn dood, in plaats van jouw dood, wat de logische loon zou zijn van de zonde, kan een ander levend wezen geofferd worden ter verzoening. Het offer wie je sterft, het bloed vloeit, het bloed wordt ook uitgegoten over het altaar. En daardoor is er op dat moment verzoening voor de ziel van de offeraar. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want Hebreeën 10 vers 4 zegt ons dat het onmogelijk is dat het bloed van stieren en bokken de zonde eigenlijk wegneemt. Al die offers in het Oude Testament waren uiteindelijk onvoldoende. Want ze konden alleen maar de zonde bedekken. Ze konden de zonde niet definitief wegnemen. Zoals wat hier in Hebreeën 10 vers 4 staat. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde zou wegnemen. Ze kon ze bedekken, maar niet wegnemen. En daarmee wees eigenlijk die offerdienst in het Oude Testament al vooruit. Ook naar het offer van Jezus. Er zou een ultiem offer moeten komen. Wat uiteindelijk wel die zonden definitief zou wegnemen en wegwassen. En daar waar dus het, zou kunnen zeggen, het brandofferaltaar vooruit wijst op het offer van Jezus, zien we dat het avondmaal echt precies aan de andere kant staat. Dat kijkt terug op het offer van Jezus. En ze hebben dezelfde link eigenlijk tot dat offer van Jezus. Vanuit brandofferaltaar, vanuit avondmaal. Vooruitkijken en eigenlijk terugkijken, herdenken en daarmee ook opnieuw toe-eigenen. En waarom geloven we dat dat zo is? Dat dat vooruit wijst, dat dat ultieme offer uiteindelijk wel die zonde wegneemt. Omdat het staat in Gods woord. In Johannes 1 vers 7b, er staat het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Het reinigt ons van alle zonde. Dus toen Jezus zijn leven aflegde, toen Jezus zijn bloed vloeide, en toen scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. Vanaf dat moment was het brandofferaltaar eigenlijk buiten werking gesteld. Vanaf het moment dat het voorhangsel scheurde, toen Jezus bloed vloeide, had het brandofferaltaar geen enkele waarde meer. En hoe mooi dan eigenlijk dat ons symbolische brandofferaltaar de plek is waar juist het kruis van Jezus staat. Het kruis heeft volledig de plek ingenomen van het brandofferaltaar. Dat is wat de Bijbel ons leert. En zo vertelt die wijn van het avondmaal dat het bloed, dat we dankzij het bloed, ook niet meer voor onze zonden veroordeeld worden. Dat we dat, dankzij dat bloed ook daadwerkelijk gereinigd worden. En het avondmaal is bedoeld om ons geloof in Jezus uit te spreken. Als je wijn tot je neemt, als je brood tot je neemt, dan is dat op dat moment ook een soort van proclamatie. Ik beroep mij op het offer van Jezus, wat mij reinigt uiteindelijk van ook al mijn zonden. De wijn, zijn bloed, voor mij gevloeid, voor mij zijn lichaam, voor mij gegeven. Het is bedoeld om Jezus voor ons te zien. Het is bedoeld het avondmaal ook om te ontvangen wat Hij ons daarin wil geven. En het is meer dan alleen maar vergeving en verzoening. Jezus wil ons daarin ook opnieuw laten zien hoe het is om te leven in relatie met Hem. Hij wil vrijheid bewerken in ons. Hij verlangt ernaar dat we ons toewijden. Omdat daarin zoveel meer intimiteit ook gelegen ligt. Als ik me toewijd aan Claudia, dan zullen we veel intenser optrekken. Dan zal ik veel meer op haar gericht zijn. En dus zal de intimiteit automatisch groeien. En zo werkt dat ook bij God. In het avondmaal zit ook opnieuw, als je aangaat, een moment van toewijding. Maar het is ook een moment van aanbidding rondom dat avondmaal. Van Heer, u hebt het gedaan. Dank u wel. U bent daadwerkelijk de Zoon van God die zijn leven gaf voor mij. We kunnen niet vaak genoeg en groot genoeg Jezus danken voor dat ultieme offer. Want Hij heeft met zijn lichaam, Hij heeft met zijn bloed een verbond gesloten met ons. Een nieuw verbond in zijn bloed. Een verbond van vergeving. Maar ook een verbond van bevrijding. Een verbond van herstel. Een verbond van verzoening. Het leven zit in het bloed. En dus wil Jezus zijn leven in ons uitstorten. En dus laten wij de beker ook opheffen. De beker die spreekt, de beker met wijn die spreekt over zijn bloed. De beker der dankzegging. Als we die beker opheffen, dan heffen we de beker op van verlossing. Van redding. Van bevrijding. En van herstel. Dus laten we daarvoor danken. En laten we ook bidden dat als we straks ook die wijn tot ons nemen. Dat dat geestelijke gezien zal betekenen dat bloed van Jezus. Ja, opnieuw eigenlijk in ons stond. Dat daarmee het leven van Jezus ons weer volmaakt. Dat is ook wat het avondmaal wil bewerken. Niet alleen maar symbolisch herdenken. Maar Jezus wil door zijn bloed zijn leven opnieuw in ons geven. Laten we bidden dat dat ook gaat gebeuren. Heere Jezus, u gaf uzelf helemaal. Uw bloed vloeide. En we weten uit uw woord, Heer, dat uw bloed ons reinigt. Ons schoonwast. Ons witter maakt dan sneeuw. Ons vrijmaakt van alle zonde en alle ongerechtigheid. En dus heffen we ook de beker op van vergeving, van verlossing, van bevrijding, van verzoening en van herstel. En Heere Jezus, we weten, het leven zit in het bloed. En ik bid, Heer, dat als we in het avondmaal ook de wijn tot ons nemen, Heer, dat dat geestelijk ook zal uitwerken. Dat daarmee uw bloed, ja, eigenlijk ook weer overstroomt. Dat daarmee uw leven opnieuw of op een diepere manier ook in ons gaat stromen. Heer, zo bidden we uw zegen over de beker en over dat deel van de avondmaalsviering. Om dit even op ons in te laten werken, de ongelooflijke kracht van het bloed van Jezus, gaan we eerst luisteren naar lied 315. Uw bloed, dat reinigt mij. En het lijkt mij goed om daar ook echt gewoon naar te gaan luisteren. Niet te gaan staan en mee te zingen, maar laat het gewoon op je inwerken, laat het over je heen komen. En daarna sluit ik de preek af met het derde punt en gaan we ook het avondmaal vieren.
Lam voor mij geslacht. Jezus, Gods Lam voor mij
blijft er nog één vraag, eigenlijk één punt over. Hoe helpt de kennis van het brandofferaltaar in combinatie met het vieren van het avondmaal ons verder in het kader van intimiteit met God? Maar dan moeten we eerst terug opnieuw naar die vijf offers van Leviticus. En zoals al is gesteld, zoals ik al heb gezegd, dat ligt het belangrijkste aspect of accent ligt niet eens op verzoening en vergeving, wat nodig is. Maar het ligt op het leven in die herstelde en verzoende relatie met God. Die vijf woorden van Leviticus hebben ook te maken met het offer van Jezus. Het offer van Jezus spreekt ook van toewijding, van aanbidding, van verbondenheid, van vergeving en van verzoening. En daar waar in de vervulling van Jezus van het zondoffer God straf wat ons, van ons wordt weggenomen, wordt in zijn vervulling van het brandoffer juist ook de weg naar Gods hart voor ons geopend. Dat betekent wel dat als er gewoon nog zonden in ons leven zijn, als er nog dingen zijn die ons aankleven, hoe klein ook, hoe altijd maar weggehouden ook, als er nog zonden zijn, dan moeten we zorgen dat we die opruimen. Dan moeten we die uit de weg breken. We moeten alles uit de weg breken wat tussen God en ons instaat. En daarbij mogen we ons beroepen op de plaatsvervangende offer van Jezus. Jezus is ook het brandoffer. En als wij als gelovigen eigenlijk daarin Jezus omhelzen, dan weten we dat we in Jezus zijn wij aangenaam voor God. Dat is zo'n heerlijke waarheid. Jij bent in Jezus aangenaam voor God. Ongeacht je achtergrond. Ongeacht wat er in je leven allemaal heeft gespeeld. In Jezus ben je aangenaam voor God. Dat is waar die offers over spreken. En die wetenschap maakt dat we ook bij de viering van het avondmaal heel dicht bij God mogen komen. Dat er ook aanbidding mag zijn. Zoals Psalm 100 daarover spreekt. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Ga zijn voorhangen binnen met een lofzang. Loof hem. Prijs zijn naam. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Weet je wat zo bijzonder is in de Bijbel? Dat als je kijkt in Ezekiel, in Malachi, maar ook Paulus, die gebruiken de uitdrukking de tafel van de Heer, die wij heel vaak gebruiken voor het avondmaal, gebruiken zij als verwijzing naar het koperen brandofferaltaar. Want onder het oude verbond was die tafel het centrum van de eredienst. De voorhof waarin uiteindelijk die tafel stond van de Heer, het brandofferaltaar, dat was het feestterrein, waar God ook zijn hoogtijdagen vierde. De Heer zei tegen Mozes in Leviticus 23, zeg tegen de Israëlieten, dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen. En vier ze in de voorhof, vier ze rondom dat brandofferaltaar. Aan die tafel ontmoeten de offeraar en God elkaar. En eten ze eigenlijk met blijdschap van hetzelfde offer. En als dat al geldt voor de eredienst in het Oude Testament, ja, hoeveel te meer geldt voor ons als wij aan die tafel van het nieuwe verbond aanschuiven. En dat geldt voor iedereen. Dat is ook zo heerlijk. Die deel heeft aan het nieuwe verbond. Ik zou bijna zeggen ongeacht de stam waar je kerken gezien van uitmaakt. En vandaar dat het avondmaal in deze gemeente open staat voor gasten die zeggen dat plaatsvervangende offer van Jezus. Ja, dat is ook het offer voor mij. Daar heb ik mijn hand op gelegd, daar heb ik me geïdentificeerd. En als dat zo is, en als je met ons voor het eerst aan het avondmaal wil, dan ben je van harte welkom. Het enige wat je doet is dat je even gaat staan, zodat we zien wie dat zijn. En dat je amen zegt op mijn vraag of je Jezus ook als plaatsvervangend offer voor jouw zonden beleidt. Dus zijn de gasten die het avondmaal met ons mee willen vieren, dan mag je even gaan staan. Dat zijn heel veel gasten.
Prachtig. En het kan ook zijn dat je hier zit. En dan neem ik aan ook als gast. En dat je eigenlijk nog zoekend bent. Dat je ergens iets hebt van ja, ik heb nog nooit aanspraak gemaakt op dat plaatsvervangende offer van Jezus. Ik heb nog nooit meer geïdentificeerd of mijn hand opgelegd. Dat is de uitnodiging vanochtend voor jou. Dat kan nu. Jij kunt en mag vanochtend ook avondmaal vieren. Als je op dit moment zegt, ja, ik identificeer me ook met het offer van Jezus. Ik geloof ook dat het plaatsvervangend is geweest voor mijn zonde, voor mijn schuld. Maar ik geloof ook dat het me in relatie met de Vader kan en zal en wil brengen. Als je dat vanochtend die stap wilt maken, dan wil ik je vragen om ook te gaan staan. En ook amen te zeggen op die belijdenis. Zodat je daarna ook kunt aangaan aan de tafel. Zijn er mensen die daar gebruik van willen maken? Fantastisch. Het is de uitnodiging van de Heer zelf. Zijn er meer mensen die zeggen van ja, ik wil vanochtend daarbij aansluiten. Daar een beroep op doen. Dan mag je gaan staan. Nou, aan ieder die staat wil ik vragen om amen te zeggen op het feit dat je Jezus hebt aanvaard en beleid als de plaatsvervangend offer voor jouw zonde. Als je verlosser, als de Heer van je leven. Amen. Amen. Dan ben je van harte welkom aan de tafel van de Heer, de tafel van het nieuwe verbond. We gaan naar de tafel via het kruis. En dat doen we bewust. Want als er nog zaken zijn die opgeruimd moeten worden in je leven, dan stel ik voor om dat nu te doen. Om daar niet langer mee te wachten, maar om dat vanochtend in orde te maken met God bovenal. Om te zeggen van ja, dat schuldoffer en dat zondoffer, wat ook in het offer van Jezus terugkomt, ik maak er beroep op. Ik doe er beroep op omdat ik ook weet dat het bloed van Jezus mij ook reinigt van alle ongerechtigheid. En het klaar is. En ik wil wandelen. En ik wil groeien in de relatie met God, maar ik ervaar die blokkades die me ook weer houden van het leven met de Heer. Maak het in orde bij de Heer, bij het kruis. Daar liggen papiertjes. Kun je je ding wat je op wil ruimen opschrijven. Kun je een moment stil zijn. En gooi het in een van die blauwe bakken met water. Roer even, technisch gezien. En je zult zien dat de zonde verdwijnt. Wat jij nog op moet ruimen, kun je vanochtend opruimen. Schrijf het op een papiertje, doe het in het water en het is weg. Voor God is het weg. En het kruis, misschien heb je niks meer op te ruimen en leef je in een reine wandel met de Heer. Heerlijk, blijf wandelen. Maar het kan wel zijn dat je ook bij dat kruis nog een nieuw moment van toewijding eigenlijk wilt maken aan de Heer. Je zegt van ja, ik leef met de Heer, maar ik merk gewoon, ik wil me meer aan Hem toewijden. Dan is juist ook die plek daar, waar ook de offers spreken over toewijding. Een plek om te zeggen van Heer, ik wijd me opnieuw of ik wijd me dieper aan U toe. En vervolgens is er ook verbondenheid, want we lopen samen. Je mag ook als je daarheen loopt verwonderd zijn. We lopen hier samen naar het avondmaal. En het avondmaal maakt ons één. Eén met de Heer, maar ook één met elkaar. Dus ik verlang ook dat we in dat vieren van het avondmaal verbondenheid gaan ervaren. Van hé, we zijn hier samen als broers en zussen op weg naar brood en wijn. En als we dat allemaal bewerkt, nou, dan is dat zeg maar dat vijfde offer, dat vijfde woord aanbidding, volgt als vanzelf in de liederen die we nog zullen zingen. Dus we zingen zo ook eerst een lied. Om gewoon nog even voor jezelf na te denken, zijn er dingen? Is dat bij wijze van spreken een van die vijf woorden, een van die vijf offers, waar je zegt van ja, dat verlang ik naar, dat werkzaam wordt ook opnieuw. Nu in mijn leven. Denk erover na. En daarna lopen we vanaf het podium richting het kruis. Dus dat vak gaat als eerste aan het eind van het lied wat we nu zingen. En als je onder het lied klaar bent, mag je ook beginnen met lopen. En je gaat naar het kruis en daarna avondmaal. Betekent dat mensen die avondmaal bedienen. En ik zou zeggen, iedereen van het kader die aanwezig is. En ook kringleiders. Wees alsjeblieft beschikbaar voor het uitdelen van brood en wijn. En nadat je brood en wijn hebt gehad, is er ook mogelijkheid om gebruik te maken van gebed. Zijn er ook mensen, dat zal ongeveer rond de welkomsthoek zijn, de blauwe staarttafels, die zeggen van ja, ik heb daar dingen opgeruimd, ik heb dingen bij God gebracht, maar ik merk, ik wil het ook heel graag nog even kwijt. En dat kan heel goed zijn. Beleid elkaar uw zonde. En dat betekent, dat brengt zoveel, het in het licht brengen, werkt ook vaak zoveel uit in jou. Maar je kunt ook andere redenen hebben om een gebed te vragen. Dan is daar mogelijkheid voor. Dus ik wil vragen de mensen die avondmaal gaan bedienen, brood en wijn, wees alsjeblieft beschikbaar als oudste herder. Kringleider. En neem je plek onder het lied al in qua brood, wijn en gebed.